Hoe geef je richting aan verandering? Hoe maak je impact met visie, leiderschap en innovatie? Je hoort het op het podcastkanaal New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hier vind je al onze programma's voor business shapers. Met gesprekken met leiders, ondernemers en vernieuwers die hun organisatie klaarmaken voor de volgende sprong. Check je favoriete podcastplatform en abonneer je op New Business Radio. Listen today, lead tomorrow. Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? PeoplePower brengt je de laatste wetenschappelijke inzichten en praktijkvoorbeelden. Over leiderschap en leren. Betrokkenheid en bevlogenheid. Inzetbaarheid en inclusie. Omdat mensen het verschil maken in jouw organisatie. PeoplePower met Glenn van der Burg.
Als je nu slaagt voor je mbo-diploma, dan stopt je werkzame leven rond 2070. Een leven lang leren gaat voor deze zeer gewenste, net afgestudeerde, over een periode van 50 jaar. De wereld over 50 jaar voorspellen is natuurlijk onmogelijk. Maar met een visie of wens hoe leren er over 50 jaar uitziet, ontstaat er wel richting. Dus hoe ziet dat eruit over 50 jaar? Wat zien we nu al van die toekomstvisie terug? En wat kun je doen in lijn met die toekomst? Deze aflevering maken we samen met de Future of Work Hub van de Universiteit Utrecht. En voor de antwoorden op al deze vragen heb ik drie experts uitgenodigd. Joop Schippers, hoogleraar arbeidseconomie aan de Universiteit Utrecht. Wieger Bakker, hoogleraar maatschappijgericht hoger onderwijs en dean lifelong learning aan de Universiteit Utrecht. En Tom Bos, CEO van de Skills Town Groep. Fijn dat je luistert naar People Power.
People Power met Glenn van den Burg.
Ja, dat is nogal wat, Joop, Wieger en Tom. Waar we jullie dit gelijk aan een beetje aan het begin van het jaar voor het blok gaan zetten. Even 50 jaar in de toekomst gaan kijken. Dat kan natuurlijk eigenlijk helemaal niet. Of eigenlijk toch wel, Wieger, want het is ook een beetje jouw vak, heb ik begrepen.
Nou, niet 50 jaar in de toekomst kijken, maar wel proberen een beetje systematisch na te denken over wat we van die toekomst zouden willen en in welke richting we op zouden willen gaan.
Ja, want je maakt hem ook zelf de toekomst.
Uiteraard.
Precies. Hij ontstaat doordat je dingen doet.
Ja, en daar kun je beter misschien van zindelijk over nadenken dan dat je dat maar laat gebeuren.
Ja. Joop, jij kan ondertussen bijna 50 jaar terugkijken volgens mij vanuit je vakgebied.
Ja.
Want je bent geen 30 meer. Dat
zo
zou het ingewikkeld worden. Dus jij mag het spits afbijten. Een leven lang ontwikkelen. Over 50 jaar, 2070 ongeveer. Hoe ziet het er dan uit?
Geen
Wat is
idee.
Er echt anders dan nu?
Sommige mensen zouden zeggen, zorg dat je vooral een zwemdiploma hebt. Vanwege de klimaatverandering, dat we maar moeten zien hoe hoog het water dan staat. Maar tegelijkertijd geeft dat ook een beetje een idee van welke kant we op moeten denken. Als we bij wijze van spreken een deel van wat nu in de provincies Zuid- en Noord-Holland gebeurt, als dat op palen moet staan of dat het daar überhaupt weg moet. En dat we dat naar de Veluwe ten oosten van de IJssel moeten neerzetten. Dan geeft dat dus iets aan van het soort activiteiten wat we tegen die tijd moeten ontplooien. En dat kan ook helemaal anders gaan. Hè? Ik bedoel, het kan ook zijn dat we een dijk leggen tussen Schotland en Noorwegen. En in het kanaal met mooie sluizen erin. Maar dan moeten er sluizen gemaakt worden. Waterwerken. Ja. Daar zijn wij altijd goed in geweest als Nederlanders. Maar veel van dat soort activiteiten. Veranderingen van de infrastructuur. Hoe Nederland in elkaar zit. Waar de gebouwd wordt enzovoort. Dat zal door een heleboel mensen moeten worden opgepikt. We zijn dan over de top van de vergrijzing heen. Dus we zitten dan niet meer met wat ons de komende 20, 30 jaar wel bezig zal houden. Hoe krijgen we voldoende mensen in de zorg? Dus dat,
daar kunnen weer wat mensen zelf gemist dan worden. Opgelost.
Ja. Als we dan weer een wat jongere bevolking krijgen, hebben we misschien ook wel weer wat meer last van criminaliteit. Die is de afgelopen jaren door de vergrijzing en zal de komende jaren nog verder afnemen. Nou ja, zo kun je dus eigenlijk voor op een heleboel terreinen bedenken van wat zouden mensen in de toekomst allemaal moeten kunnen. En dan zijn er natuurlijk ook nog heel veel dingen die iets met technologie te maken hebben. Wat in ieder geval duidelijk zal zijn, is dat er een heleboel mensen zijn die, want je begon met dat mbo-diploma,
ja,
die iets anders zullen doen aan het eind van hun loopbaan, waar ze nu mee beginnen, dan dat ze waar ze nu voor opgeleid zijn.
Ja.
En of ze bij wijze van spreken 10 jaar datgene doen waarvoor ze nu diploma gehaald hebben en de andere 40 jaar iets anders, of dat ze 25 jaar wat ze nu doen of waar ze nu voor opgeleid zijn, dat ze daarmee aan de slag kunnen. Ik bedoel, dat kan per persoon variëren. Dat zal ook per persoon variëren, omdat mensen ook verschillende voorkeuren hebben. Ik bedoel, de een is sneller op zijn werk uitgekeken waar die gezeten heeft en zegt van nou wil ik wel eens wat anders gaan doen. Maar dat de situatie waarin, zoals we die, en dan kijk je toch ook weer even stiekem even naar het verleden, waar je 40 jaar bij dezelfde baas hetzelfde werk deed, dat is iets wat definitief achter ons ligt. Dus voor 2070 is vooral het idee van verandering, aanpassing, wijziging.
Ja. We zitten nu natuurlijk met arbeidskrapte. Hoe zit het over 50 jaar?
Die krapte,
is dat chronisch?
Nee. We komen uiteindelijk, en ja, of dat in 2040 zal zijn of 2050, dat zal nog even moeten blijken. Maar komen we weer een beetje op een evenwichtssituatie op de arbeidsmarkt uit. En dan heb je met de tekorten zoals we die de komende 10, 20 jaar gaan hebben, heb je daar niet mee te maken. Bovendien, dan hebben we ook tijd gehad om te investeren in technologie. Robots in de zin van mannetjes of vrouwtjes, dat zal het niet gaan worden. Maar er valt wel een heleboel werk, een heleboel activiteiten die we nu doen.
Ja.
Daar valt technologie voor in te zetten om werk te besparen. En dat kost natuurlijk nu de komende tientallen jaren kost dat investeringen. Ook denkwerk van hoe ontwikkel je dat allemaal? Dat is allemaal niet vanzelfsprekend. En we staan op sommige terreinen echt nog maar aan het begin. Maar op sommige terreinen begint dat al aardig te lukken. Denk bijvoorbeeld aan het fabrieksmatig produceren van gemetselde muren. Ik gok erop dat in 2070, ik ben er dan waarschijnlijk
niet meer gemetseld.
Dus niemand gaat mij daarop afrekenen. dat bijna alle woningen die gebouwd worden, dat die prefab van de fabriek komen. En dat die dus niet meer op de bouwplaats steen voor steen gemaakt zullen worden. Hoogstens nog dat daar,
alleen de monumenten misschien nog.
De monumenten, bedoel, dat blijft natuurlijk altijd een klein deel houden. Maar zo zul je dus veel meer zien dat dan in ontwikkeling is, soms uitontwikkeld. En dat daardoor ook wat mensen moeten doen heel anders eruit ziet dan wat ze nu moeten doen.
Wieger, wat we nu kennen is natuurlijk dat er heel erg geïnvesteerd wordt in het begin van het leven. Hè? Je bent van je vierde tot je zeg maar rond je 20ste, en soms gaat het nog wel eens naar de 25, 26, ben je in opleiding. Dus dat is een hele, hele zware periode dat je aan het leren bent. En daarna ga je werken. En dan ga je natuurlijk ook nog leren. En daar hebben we natuurlijk allemaal instituties omheen gebouwd. Basisscholen, middelbare scholen. Of voortgezet onderwijs moet ik zeggen. Kijk, ik ben nog in de oude wereld. MBO's, ROC's, HBO's. Nou, allemaal dat soort structuren. 50 jaar vooruit. Wat wordt er afgebroken? Wat is er dan niet meer?
Nou, laten we beginnen met hetzelfde te zeggen als Joop net zei. Geen flauw idee hoe het over 50 jaar uitziet.
Nee, maar ik heb wel een antwoord.
Maar je kunt wel zien waar het piept en kraakt.
Ja, ja.
En dat doet het op een heleboel terreinen in het onderwijs. En want waar jij net naar verwijst is een beeld van een heel statisch institutioneel model. Je doet of je werkt of je leert. En we merken dat op alle terreinen aan het wringen is op het ogenblik. Om een heel aantal redenen. Wat Joop net eigenlijk al suggereerde. Van ja, wij leiden op. Om eerlijk te zijn, niet eens dat we weten waarvoor we opleiden.
Ja.
Want de banen die waarvoor we opleiden bestaan nog niet. Kunnen we ons vaak niet voorstellen. Dus we weten ook dat we niet mensen kunnen voorbereiden op een hele leven bij de NS of bij de post. We moeten zorgen dat mensen zo worden opgeleid dat ze zich door blijven ontwikkelen. En dat wil zeggen dat die hele scheiding tussen onderwijs en werk, dat die ook piept en kraakt. Dus je ziet veel meer bewegingen al om te kijken, kunnen wij eigenlijk twee dingen doen? Kunnen we leren en werken niet op een nieuwe manier veel beter in elkaar over laten lopen en elkaar laten afwisselen? En kunnen we de scheidslijnen die er bestaan tussen verschillende vormen van onderwijs niet veel meer fluïde maken en door laten breken? Want wat op een gegeven moment, je begon je vraag net met wat moet een mbo'er over 50 jaar? Ja, ik vraag me heel sterk af of er dan nog mbo'ers bestaan.
Of die het nog is. Ja, heet dat nog zo?
Ja, wat is gespecialiseerde kennis en wat niet? Moet je een bepaald papiertje hebben om later op een bepaald niveau weer bijgeschoold te mogen worden? Mag iemand bij ons de universiteit komen als die alleen een mbo-diploma heeft? Hè? Dat zijn de termen waarin er eigenlijk tot op dit moment over gesproken wordt.
Ja, ja.
Terwijl je zou zeggen van nee, maar heel veel mbo's werken met zulke gespecialiseerde kennis. Misschien niet theoretisch, maar wel ervaringskennis. Praktijkkennis, dat ze juist direct die verbinding nodig hebben met bijvoorbeeld de uitkomst van wetenschappelijk onderzoek. Dus een van de dingen die ik denk dat over 50 jaar wel veranderd zijn, is dat die institutionele grenzen tussen onderwijssectoren en die hele harde grens tussen onderwijs en leren, dat die steeds meer fluïder wordt.
Ja. Tom, jij zit op afstand. Dat is ook iets wat we 3 jaar geleden niet bedacht hadden, dat überhaupt bestond. Jij houdt je nu al bezig met onder meer de technologische kant van het leren. Hè? Veel online leren online is, daar beperk je eigenlijk ook alweer mee. Maar alles wat zeg maar met het leren met en via devices gaat. Mag je even 50 jaar in de toekomst gaan denken? Dat is nog eens een eind weg. Wat is het eerste wat er je te binnen schiet? Hoe we dan aan het leren en ontwikkelen zijn?
Hoe het praktisch plaatsvindt.
Ja, hoe ziet het er straks uit?
Ja, ik denk dat het inderdaad veel meer vervlochten zal zijn in het werk. En dat kan ook bijna niet anders. Omdat het gewoon volgens mij veel minder zin heeft om jarenlang een studie te volgen. Of die studie moet heel aanpasbaar worden. Dat kan natuurlijk ook. Maar dan gaat de enorme druk alleen al zijn op de accreditaties van die opleidingen natuurlijk. Omdat dat gaat op wat je precies moet kunnen aan het einde. Ja, dat zal veel meer fluïde worden. Dus de waarde van diploma's of de inrichting van diploma's zal daardoor in ieder geval drastisch wijzigen. En ja, je kan je afvragen of het dan dus nog relevant is. Dus de beweging die je eigenlijk nu al een beetje ziet ook is dat het naar veel kleinere erkenningen toe gaat. Tenminste, daar zijn veel stappen die kant op. Dus dat je.
Ja, want wat komt er dan voor terug? Hè? Want zo'n diploma is natuurlijk ook een soort waarborg. Een soort derde partij die zegt, ja, maar deze persoon die heeft dit geleerd of die kan dit.
Ja, ja. Nou, je hebt nu zo'n hele skillsbeweging, zeg maar. Hè, die dus vroeger keken we naar competenties en nu steeds vaker naar skills. Maar ik denk dat je in die richting een beetje moet extrapoleren. Dus we kijken dan van, nou, heeft iemand een basale vaardigheid onder de knie? Stel je voor, iemand wordt verpleegkundige. Nou, dan zou je kunnen zeggen van die moet nog kunnen prikken. Dat weten we zeker. Dus je sluit het prikken. Dat doe je nu natuurlijk al. Sluit je gewoon met een toets af. Of een manier waarop we weten van dat beheerst die persoon. En daarmee kan je eigenlijk al gewoon die taak uitvoeren. Of in ieder geval laten zien dat je die taak beheerst. En dan je krijgt een beetje meer het scouting systeem, denk ik. Hè? Je
spaart patches.
Van die badges en de samenstelling daarvan maakt welk werk je mag uitvoeren of kan uitvoeren.
Ja, en hoe ziet de technologie eruit? Zitten we nog naar een schermpje te kijken, naar een iPadje of zitten we op een mobieltje te klooien? Of gaat dat drastisch jaar, anders? Hè? 50.
50.
50 jaar, ja, rond 2070. Hè? Dus, te ver.
Nee, precies. Nou, met 50 jaar zul je zeker nog wel zien dat schermen in omloop zijn, zeg maar, en in gebruik. Maar ook daar zie je natuurlijk al dat de definitie van een scherm heel erg aan het veranderen is. Er wordt veel met spraak tegenwoordig gedaan en dat zul je wel zien dat drastisch veel meer ontwikkelt. Ik denk ook dat het zou ook eens tijd worden dat virtual reality en augmented reality met name een duidelijkere positie krijgen in het trainen van mensen. Ja, dus je kan je voorstellen dat je bepaalde vaardigheden wilt trainen die je nu op afstand kan trainen, dat je die dan juist wel op afstand kan trainen door goede simulaties. Ja, gesprekstraining doen we tegenwoordig nog steeds wel best vaak met een acteur. Ja, wie ChatGTP een beetje gevolgd heeft bijvoorbeeld, die weet dat gewoon ook wel echt digitaal kan.
Nou, daar moeten we even een spijker in slaan, want ik heb er ook zelf zitten mee zitten klooien tijdens de vakantie.
Ja. Ja.
Ga alsjeblieft chat GPT heet het, hè?
Oh, ik zeg het vast verkeerd.
Ja, dat maakt niet zoveel uit. Maar als je daar even op googelt, moet je even inschrijven. Dat komt allemaal goed. Maar dan, je krijgt gewoon een soort Google-boxje. En dan kan je van alles nog wat intikken. Nou, ga eens experimenteren. Ik dacht, creatieve dingen, dat kan de computer niet. Nou, je tikt in, schrijf een liedje over dit en dit. In de maatsoort G. En er komt een liedje uit. En dan zeg je, ja, nee, maar ik wil de songtekst toch liever over afscheid nemen hebben. En dan komt een andere. Dus je schrikt echt gewoon. Je hebt echt zoiets van, holy shit.
Ja, zeker. Nou, en als je dat vertaalt naar onderwijs, dan is denk ik bijvoorbeeld de manier waarop wij toetsen is heel spannend aan het worden, ook nu al. Want als je dat ding vraagt om een essay te schrijven over Willem II of weet ik veel wie, dan krijg je dat gewoon met elk accent wat je wilt, krijg je dat eruit. Met elk onderwerp of elk gezichtsveld. Hè. Als je dat schrijft vanuit een communistisch perspectief op zijn geschiedenis of zoiets, dan krijg je dat ook.
Ja, nee, mijn dochter die moest inderdaad, die doet verpleegkunde, HBO.
Oh ja.
En die moest inderdaad een betoog schrijven over nou, een of andere aanpak bij het begeleiden van ouders in de opvoeding van hun kinderen. Dus ik zat daar en ik zat ondertussen te klooien met die songtekst. Ik zei, wat moet je? Oh, dat en dat. Ik zei, oh wacht, een betoog. En hoe heet die ding? Ja, dat heet zo en zo. Ja. Hoeveel woorden moet het zijn? Nou, dit. En ik drukte op een knop en het komt er gewoon uitrollen. Dus ik heb het naar de geappt. Ik zeg, nou, hè? Hier heb je een beginnetje. Super handig. Ja. Maar daar ga je inderdaad.
Stel je voor de plagiaatcontrole of zoiets op zoiets. Hè? Van, wat ontleen je dan nog voor een erkenning aan zo'n ingeleverd essay? Je moet echt op een hele andere manier gaan kijken van, bezit iemand die vaardigheden? En is dat nog relevant om op deze manier te gaan beoordelen?
Maar geef eens een antwoord op je eigen vraag.
Ja, ik denk dat je de type toetsen heel erg moet gaan veranderen. Dat de intensiteit van toetsen moet afnemen. Hè. Dus we werken allemaal toe naar een soort heel spannend moment aan het einde van je opleiding, waarin je in één keer moet laten zien hoe je eigenlijk bezit het. En dat je dat dus in hele kleine brokjes moet opknippen en moet aftoetsen. En dan kan je dus heel veel ook gewoon in de praktijk aftoetsen, zeg maar. Hè. Dan kun je gewoon zien of iemand het kan.
Wieger steekt zijn vinger op. Wieger?
Ja, dat is misschien wel omdat jullie voorbeelden gebruiken uit de verpleegkunde. Die hele gezondheidshoek is ontzettend interessant als je kijkt naar het soort toetsen wat daar plaatsvindt. En er wordt veel meer gesproken tegenwoordig over wat ze noemen EPA's, EPA. Entrusted Professional Activities. Hè, dus professionele activiteiten die iemand toevertrouwt. En dus je bouwt in feite je diploma op. Want ik wil wel graag dat een arts alle dingen kan die kan. Hè, dus die moet kunnen. Dus niet dat maar een fluïde samenstel van kennis en vaardigheden. Dus je wilt wel weten dat iemand het kan. En dat doen ze dus in feite op die manier. Dus dat is veel minder een cognitieve kennistoets of je kunt reproduceren. En veel meer of je een bepaalde activiteit aan iemand toe kunt vertrouwen.
Ja, grappig. Ja, ik vind dat wel heel leuk. Want ik krijg er dus van mijn dochter mee. Die volgens mij de derde dag dat ze op haar opleiding zat, kreeg ze gelijk een reanimatiecursus. En dan, als je dat gedaan hebt en je hebt dat met goed gevolg afgerond, dan kan je dus reanimeren. En dan heb je zo'n EPA binnen. Dus die had 3 dagen nadat ze op de opleiding zat, had ze al iets geleerd waarmee ze een leven kon redden. Dat vond ik heel slim gedaan ook in de opleiding. Dit is nou precies waar ik straks met jullie naartoe wil. Namelijk, wat gebeurt er nu al? Wat eigenlijk in lijn is met die toekomst van het leven lang ontwikkelen. En dat hoor je zo.
Experts en wetenschappers over de kracht van mensen in organisaties. People Power.
Joop Schippers en Wieger Bakker, allebei van de Universiteit Utrecht. En Tom Bos van de Skillstown Group. Die hebben we hier in de studio, live of virtueel. Ja, we zijn zo modern tegenwoordig. We hebben het over een leven lang ontwikkelen. We hebben een beetje gekeken over hoe dat daar over 50 jaar uit kan gaan zien. Maar volgens mij kunnen we daar nog wel 5 jaar over praten met elkaar. Want dat is natuurlijk een oneindig groot onderwerp. Waar ik wel benieuwd naar ben, als jullie dan dat vergezicht, veel meer fluïde, kleinere prestaties eigenlijk halen. Dat is ook eigenlijk logisch voor de motivatie. Hè? Want alle games zitten zo in elkaar dat je snel tot iets nieuws komt. En dan kom je een nieuw level of je krijgt een nieuw mannetje of een nieuw uiterlijk, zodat je beloond wordt. Dat is ook weer fijn voor mensen zelf. Wat zien jullie nu al gebeuren in de praktijk van alle dag? Misschien wel bij de meest vooruitstrevende dingen die jullie tegenkomen, waarvan je zegt, kijk, daar zie je het al en daar zie je het al werken. Of onderzoek wat jullie aan het doen zijn natuurlijk, waarbij je zegt, daar zie je het al gebeuren. Joop?
Nou, wat ik vooral zie gebeuren, en dat heeft iets minder met die kennisopbouw te maken als wel met wat voor mensen wil je hebben? Dat is dat er meer gekeken gaat worden van je besluit bijvoorbeeld met z'n allen dat er ergens een brug gebouwd moet worden. En dan ga je kijken van wat heb je voor taken in het kader van het bouwen van die brug? En wie zou die taken kunnen vervullen?
Okay.
En dat dan meer de persoon centraal staat bij organisaties of nou ja, teams die dat goed doen. Dan dat je zegt van, oh, we gaan een brug bouwen. Dan hebben we 7 mensen nodig op academisch niveau. 20 mensen op hbo niveau en 85 mensen op mbo niveau. Nee, veel meer vanuit de taken. En of dan er iemand is, een persoon die vaardigheden, academische vaardigheden combineert met een aantal mbo-vaardigheden. Dat zie je dat langzamerhand een beetje aan het verschuiven is. We zijn er in Nederland heel rigide in geweest altijd. Dat we de arbeidsmarkt en de opleidingenmarkt in het spoor daarvan heel erg in hokjes verkavelden. En dan, nou ja, laat ik zeggen, vooral op het hokje selecteerden. En nu gaan we inderdaad veel meer over naar dat selecteren op basis van wat we net aanduiden als skills.
Ja.
Eerder competenties.
Wat kan iemand? Of het kan iemand leren.
Iemand kan het leren. Iemand die kan al dit en dit. En die heeft daar nog een, nou ja, ik zal maar zeggen, een wit vlakje. Maar dat is wel te doen om hem of haar dat op redelijk korte termijn ook bij te brengen. Want als je dit kunt, dan kun je dat waarschijnlijk ook wel.
In die zin is die krappe arbeidsmarkt, hè, nu omdat die nu langdurig krap is, ook wel een zegen. Omdat het, ja, wat ik in ieder geval het gevoel heb, is dat er steeds meer organisaties uit nood geboren zeggen, ja, we nemen gewoon mensen aan waarvan we denken dat we ze het vak kunnen leren in redelijk korte tijd. En dus we kijken of het mensen zijn die die dat een leuk vak zouden vinden of die eager zijn om te leren. Want dat vak leren we ze wel. Dan moesten we eigenlijk altijd wel doen. Zijn we achtergekomen. Dus we nemen gewoon leuke goede mensen aan die bij onze organisatie passen.
Ja, maar daar zie je dus wel een enorm verschil tussen koplopers en achterblijvers.
Okay.
Bedoel, er zijn een heleboel werkgevers die...
Ja, ik zie de achterblijvers niet, dat is mijn probleem.
Nou ja,
die
maar
spreek
dat,
ik niet.
Nee, dat, nee, maar ik bedoel, dat is toch een vorm van veranderend gedrag ten opzichte van wat de afgelopen halve eeuw nodig was. Want dan kon je gewoon, nou ja, laat ik zeggen... een turnkey werknemer die was altijd wel beschikbaar, want er waren er zoveel dat je de mensen die dat niet waren, dat je die gewoon weer terug kon gooien in de vijver en gewoon opnieuw even de hengel erin en dan vond je wel iemand. En dat is nu aan het veranderen. Maar de goede werkgevers die zien dus ook de meerwaarde ervan dat je mensen met verschillende skills, dat je die aan je bindt en dat je die bij wijze van spreken ook voor verschillende soorten taken kan inzetten. Een heel mooi voorbeeld. De laatste advertentie die de Universiteit Utrecht voor de kerst de deuren uit heeft gedaan. Voor een beleidsmedewerker op terrein van onderwijs en onderzoek was een vacature waarin zoiets stond als we kijken niet primair naar je diploma, maar we kijken naar wat je in de loop van de tijd geleerd hebt om te doen. En doe zelf maar een propositie waar je goed in bent en wat je zou kunnen.
Nou, mooi.
Dat is eigenlijk
dat is een hele
de vertaling
stap,
van de boodschap die ik net afgaf.
Ja, ja. Ja, en zelfs het open hiring is enigszins in opkomst.
Ja,
hè?
Zeker.
Zo van, we hebben een lijstje en als we weer iemand nodig hebben, dan bellen we de bovenste van het lijstje.
Ja, maar daar zit dan tegelijkertijd ook wel de uitdaging, het risico bij wat Wieger er net schetste. Je wilt wel dat de dokter weet wat voor pillen die moet geven of de chirurg weet waar die wel en niet moet snijden.
Bij een luchtverkeerleider wordt dat een beetje ingewikkeld inderdaad.
Precies.
Daar kan je niet zomaar iedereen neerzetten. Wordt er nou genoeg onderzoek gedaan naar dat soort nieuwe manieren en wat voor effecten dat heeft? Want het is natuurlijk ook een soort petrischaaltje van, ja, het is leuk dat we nieuwe dingen uitproberen, maar als we niet goed onderzoeken wat het effect is, dan weten wij ook niet of het eigenlijk succesvol is.
Ja, als je aan een onderzoeker vraagt of er genoeg
onderzoek is, dan
is het antwoord altijd nee. Maar er zijn diverse collega's. Ik denk bijvoorbeeld, behalve onze eigen collega's binnen Future of Work, maar bijvoorbeeld ook een aantal collega's bij de Open Universiteit, de groep rond Judith Semijn. En je hebt zo'nzelfde groep in Nijmegen rond Beatrice van der Heijden. Ik bedoel, die doen ook allemaal wel dit soort dingen. Het lastige daarvan is dat je daar in eerste instantie nog geen grootschalig onderzoek kunt doen. Dat zijn in eerste instantie bij wijze van spreken cases die je volgt. Dingen die geïntroduceerd worden en dan kijk je van hoe werkt het. En pas over een aantal jaar zullen we zien dat we bij wijze van spreken bedrijven die wel dit soort innovaties hebben gedaan, kunnen gaan vergelijken met bedrijven die het niet hebben gedaan. Maar dan moet het eerst een tijdje onderweg zijn.
Ja. Wieger, jij, je bent ook weer zo'n man met heel veel petten en heel veel kwaliteiten. Dus ik kan je bijna alles vragen. Maar een van de dingen die jij doet is dat je vanuit de Universiteit Utrecht je bezighoudt met het leven lang leren aanbod eigenlijk wat jullie hebben. Hè? Dat is nogal wat namens de hele universiteit. Ik kan me voorstellen dat je dan ook een beeld moet hebben van hoe dat er dan uit zou moeten zien. Dus hoe spelen jullie nu al in op die, op die ontluikende toekomst met het aanbod wat jullie nu hebben?
Ja, dat is heel grappig dat je het woord aanbod hier gebruikt.
Ja, dat is lekker traditioneel.
Want het woord aanbod, dat verwijst eigenlijk weer naar die compartimenten en die scheidingen. En ik denk dat juist als je kijkt naar deze tak van sport, en dan hebben we dus niet direct over datgene van onderwijs wat leidt tot een bachelor of een master diploma aan de universiteit, maar dat juist gericht is op professionals, op bijscholing en doorscholing en omscholing en dergelijke, dat heel veel wat daarin steeds interessanter aan het worden is dat je als universiteit steeds meer een kennispartner wordt in een leernetwerk, in een learning community. En daar ligt eigenlijk veel meer toekomst. Natuurlijk zullen er bepaalde zaken zijn die je kunt aanbieden, maar je doet dat niet meer alleen. En er zijn en je ziet eigenlijk, want je verwees er eigenlijk al net naar in het gesprek met Joop, je ziet eigenlijk op een aantal terreinen dat het in beweging is. Het eerste dat in beweging is, we werken steeds meer multidisciplinaire, interdisciplinaire teams.
Okay, dus tussen de faculteiten.
Wat je dus bijna al ons onderzoek is tegenwoordig gecombineerd in strategische thema's waar alle faculteiten aan deelnemen. Wat je ook ziet is dat we steeds, dat langzamerhand, het gaat heel langzaam, maar wel flexibeler worden. Er werd net ook al naar verwezen. Kleinere eenheden. Je kunt eenheden vanuit andere opleidingsinstituten inbrengen in je programma.
Ja.
Daarvoor werk je met andere universiteiten samen als het gaat over ons.
Nee, want als ik mezelf even als doelgroep zie, ik ben 51. Ja. Ik heb eigenlijk mijn eigen opleiding hier georganiseerd. Want jullie komen gewoon voor niks bij mij langs om mij de laatste kennis te voorzien. Dus ik heb het voor mezelf eigenlijk wel georganiseerd. Maar ik weet nog een jaar of 10 geleden. Ik dacht, ik wil toch weer even weer wat verdieping. En toen ging ik me oriënteren. Dat zal ongetwijfeld nu anders zijn. En toen was er volgens mij iets van een master. Was het volgens mij wel filosofie en bestuurskunde of zo. Zo'n soort combinatie. Dacht ik, dat is interessant. Dus filosofie in organisaties. En ik haakte toch af, want er was weer, je moet hier al voldoen. En dit zijn de toeleidingseisen. Toen dacht ik, daar gaan we weer, weet je wel.
Ja, en wat we steeds meer doen is dat we zeggen van, je moet een bepaald denk- en werkniveau hebben. En dat noemen we meestal, typeren we dat nog in de oude stijl als rondom HBO. Maar dat wil niet zeggen dat je een HBO-diploma moet hebben.
Okay.
Het kan ook zijn dat je ervaring hebt ontwikkeld waardoor je een bepaald thema prima op kunt pakken. Dus we doen dat veel meer via een assessment en intake. Met elkaar ontdekken, heb je de basis om zo'n opleiding te kunnen volgen.
Ja, en past dit überhaupt bij
past,
je?
En past
dan is het
je.
Eigenlijk veel meer.
Dat is veel meer de richting waar we op aan het werk zijn. En wat interessant is dat we die scheiding tussen opleiden en werk ook in dat onderwijs doorbreken. Doordat steeds meer wat we doen is een combinatie van. Als je groepen hebt uit de praktijk bij elkaar. Ja, er zit een stukje kennisoverdracht bij. Maar het gaat ook vooral uit dat je coacht in het toepassen van kennis op hun eigen casuïstiek. Hun eigen thema's waar ze mee bezig zijn. Een heel interessant programma op dat terrein is wat wij al een aantal jaren hebben. Leiderschap en cultuur. Het leidt niet tot een diploma. Het is wel een groot programma. Maar dat gaat voor leidinggevenden in de hele kunst- en cultuursector. Waarbij zowel het netwerken als het coachen. Als het zelf onder begeleiding werken aan een opdracht uit de praktijk. Belangrijk is. En het laatste punt wat steeds populairder is geworden. Challenge-based learning. Dus een concrete opdracht uit de praktijk van een bedrijf of een publieke organisatie. Waar je in een team aan werkt om dat op te lossen. En de laatste stap die we waar we schoorvoetend mee bezig zijn. En daar worden we gesteund door een hele grote zak geld vanuit een groeifondsaanvraag. Wat dan heet de leven lang ontwikkelen katalysator. Is dat we als mbo, hbo en wo proberen echt samen op te trekken.
Aha.
Om een soort ecosysteem te krijgen.
Weg met de muurtjes.
Weg met de muurtjes waarin je eigenlijk als tertiair onderwijs en kennisinstellingen samen probeert. Met maatschappelijke partners te kijken. Wat is waar welke behoefte. En hoe kunnen we daar gezamenlijk inhoud aan geven.
Ja, nee, maar dat is natuurlijk hierboven hangt natuurlijk die mega grote uitdaging. Dat we de rest van ons leven mogen leren. Maar dat het ook heel erg hard nodig is. Om die maatschappij en die arbeidsmarkt een beetje draaiende te houden. Dus dat is mooi dat dat gebeurt.
En wat je denk ik ook uit dit antwoord kunt afleiden, terug naar jouw vraag van de straks over 50 jaar. Dat dit dus allemaal veel meer geïndividualiseerd wordt of toegesneden wordt op specifieke situaties in bedrijven. Het is dus eigenlijk allemaal maatwerk. En is het niet individueel maatwerk, dan is het wel organisatiemaatwerk. En de gedachte zoals, laat ik zeggen, zoals het LOE opgebouwd is. Je hebt 80 cursussen en daar kun je er een van kiezen. Wat op zich, laat ik zeggen, niks ten nadele daarvan. Maar dat is dus inderdaad heel erg vanuit dat aanbod bedacht. Van, er zijn misschien wel mensen die Italiaans willen leren. Of er zijn misschien wel mensen die Spaans willen leren. Terwijl dit veel meer gedacht is van wat heeft iemand nodig? Wat heeft een organisatie of een organisatie onderdeel nodig?
Ja, en ik denk dat wij als universiteiten en hogescholen en ook mbo's veel beter daarop kunnen samenwerken dan dat we, wat ook heel belangrijk is, dat type cursusaanbod kunnen.
En zie je dan ook, Wigger, schoorvoetend dat die indeling in die categorieën waarbij je nu in één van de vakjes zit, dat je ook in meerdere vakjes mag zitten? Dat je zegt, ik ben misschien qua taal doe ik mbo, maar programmeren doe ik universiteit.
Je ziet zelfs op het voortgezet onderwijs dat men al in die richting gaat denken. Want het is eigenlijk, als je er goed over nadenkt, is het bizar dat je voor alle disciplines en kwaliteiten in één en hetzelfde niveau moet zitten en daar niet buiten mag stappen.
Ja.
En dat geldt voor het voortgezet onderwijs net zo goed als voor het tertiair onderwijs van mbo, hbo en wo.
Ja. Tom, wat is het het technologisch meest spannende wat jij ziet ontluiken nu al? Oh, je bent aan het praten, maar ik hoor je niet. Dat is interessant. Je slaat wel uit bij mij, maar er komt geen geluid. Oh, wacht, ik heb het verkeerde schuifje open. Zo, goedemorgen.
Ja, zie je, daar ben ik.
Ja, joh, ik heb ook kerstvakantie gehad.
Goed zo, ja. Lekker.
Hey Tom, je hebt mijn vraag gelukkig wel gehoord, hè? Ja. Dat scheelt. Ja.
Precies, ja, dus ik wilde net zeggen, we hebben het daar al een beetje over gehad natuurlijk. Ik zie twee bewegingen in de technologie die ik wel echt heel interessant vind. En dat is de general AI, zeg maar, dus ChatGPT of dergelijke oplossingen die op een vrij generieke manier gebruik maken van alle beschikbare kennis in de wereld, zal ik maar even zeggen, of op internet.
Ja, een soort Google Plus eigenlijk, hè, is het?
Ja, precies. Nou ja, daar is ook dus, wat we net aanstipten, de verandering van aanbodgericht naar vraaggericht, hè. Dus de mensen, dat kun je wel vast voorspellen, de mensen die op de kortere termijn hier heel succesvol mee gaan zijn de mensen die heel goed vragen kunnen stellen en formuleren. Dat heb je vast ook gemerkt in jouw...
Zo, ik voel me ineens een halve meter groter worden, zegt Tom. Ja. Dankjewel. Ja.
Nee, maar vergis je niet, want als je dus daarachter gaat zitten en je bent niet in staat om een fatsoenlijke open vraag te stellen of goed te formuleren wat je nou precies wilt, dan krijg je dus van zo'n machine ook niks terug.
Nee.
Maar dat is een interessante aan twee kanten. In eerste instantie nu denk ik ook voor het ontwikkelen van onderwijs. Want als je gewoon zegt maak een toets over, dan krijg je gewoon een toets. En die zijn best betrouwbaar, heb ik tot nu toe al gezien, zeg maar. Of met wat aanpassingen en checks van mensen kun je de arbeid heel goed verlagen. Dus je kan veel sneller hele grote hoeveelheden onderwijsmaterialen produceren.
Oké, zelfs.
En dat is dus de andere kant van het verhaal. Want dat is heel belangrijk voor het personaliseren. Hè? Dus als je naar de toekomst kijkt, dan zou ik het liefst natuurlijk hebben dat we de transitie die we nu gemaakt hebben van alles gaat online. Hè? Want dat is een grote beweging geweest, helemaal versterkt door COVID. Dat is de kwaliteit natuurlijk van het onderwijs niet per se ten goede gekomen. Er zijn veel instellingen gaan experimenteren met online onderwijs die er geen ervaring mee hadden. Dat is heel fijn, maar dat betekent ook dat je dus dan weer bij nul begint eigenlijk. Dus die kwaliteit die moet heel erg omhoog gaan de komende tijd. En het moet meer op jou als persoon gericht zijn. Hè? Wat een docent in de klas heel makkelijk kan, is natuurlijk zien als er iets speelt bij jou als kind of jou als volwassene in de les. En daarop anticiperen. Iedereen een andere oefening meegeven. En dat zie je online nu nog minder. Maar doordat je op zo'n grote schaal materiaal kan produceren, is het ook veel makkelijker geworden om dat te doen. Dus ik denk op de relatief korte termijn dat je heel veel makkelijker onder de huid van iedere persoon kan kruipen en precies kan aanbieden wat jij als persoon nodig hebt.
Mooi.
En dat gaat ons in het reguliere oude systeem nooit lukken ook.
Nee, maar dat vraagt natuurlijk wel wat van van de ontwikkelprofessional, om het maar even lekker algemeen zo te noemen.
Juist, ja, dat wordt gewoon weer een beroep en daar ben ik eigenlijk wel blij mee. dat je zeg maar niet zoiets hebt van, nou, ik trek een paar artikelen van internet en dat is dan zeg maar mijn materiaal. Maar je moet veel beter over de didactiek dan gaan nadenken of dat beter kunnen inrichten. De inhoud, die kun je wel vinden, zeg maar. Nou, en de andere waar ik wel veel hoop in heb is augmented reality. En dat is met name om dus vaardigheden te trainen die je niet zo makkelijk in het dagelijks leven traint, zeg maar. Dus in simulaties en dat soort dingen kom je veel dichter bij de werkelijkheid. En dat maakt zoals ze dat in het vak noemen, de transfer of training, de overdracht van iets wat je geleerd hebt weer terug naar de praktijk, maakt die transfer veel kleiner en daardoor interventies veel effectiever.
Ja. Wel grappig is natuurlijk dat ze dat bij piloten natuurlijk al jaren en jaren doen. Maar dat waren natuurlijk, zijn natuurlijk hele dure apparaten.
Juist, ja, die investering die zakt enorm nu. Hè, van miljoenen naar misschien nu nog een paar ton. En daarna straks gewoon voor nog veel minder geld. Hè, zo'n simpele headset. VR bijvoorbeeld. Ja, Apple komt binnenkort weer met een nieuwe. Die zal wel wat duurder zijn. Maar die van Oculus die zijn een paar honderd euro.
Ja, 300 euro en een Facebook account. Dan heb je er een.
Ja, dat Facebook-account is natuurlijk relatief dan veel duurder nog. Maar,
dat lijkt je niks te kosten, maar het kost je wel je privacy een beetje. Dat is weer een ander verhaal.
Ja, precies.
Mooi. Waar ik zo met jullie naartoe wil is morgen. Want we gaan van 50 jaar naar ongeveer nu naar wat kan je dan gaan doen? En dat hoor je zo.
Hoe ontketen je de kracht van mensen in organisaties? People Power.
Joop Schippers, Wiegen Bakker van de Universiteit Utrecht en Tom Bos van de Skills Town Group in de studio. Voordat we het praktisch gaan maken, Wiegen, want dat weten onze luisteraars die naar de podcast luisteren. We hebben ook muziek tijdens de live uitzending en dan kunnen we altijd een beetje kletsen met elkaar. En jij zei, dat is leuk wat Tom vertelde over augmented reality, want daar maken we heel veel gebruik van bij onder meer dierengeneeskunde. Want wat doen jullie daar dan mee?
Ja, nou een collega van mij bij diergeneeskunde doet dat. Danielle Salvatori. Zij had zich ook veel bezig met leven lang leren. En het doorontwikkelen van professionals. Maar een van haar ambities is. Ze had zich bezig met anatomie. Is om het gebruik van proefdieren terug te dringen. En ze gebruikt augmented reality. En heeft daar echt wel een heel aantal mooie voorbeelden van ontwikkeld. Waarbij je met een VR-bril op. Eigenlijk in de ruimte zelf. Zeg maar onderzoek kunt doen. Okay. Naar paarden bijvoorbeeld. Of naar koeien.
Ja, dan heb je geen echt paard meer nodig.
Nee, dat kun je helemaal nog. Dat kun je voor een heel groot gedeelte. Kun je dat doen en trainen met augmented reality.
Ja, wauw. Ik zie dat dan gelijk al voor me. Wat overigens wel leuk is, dat merk ik zelf altijd. Ik ben altijd wel van de gadgets. Het is toch handig dat je dan, merk ik dan op zo'n dag als vandaag weer, als het over augmented reality en virtual reality gaat, dat mijn zoon zo'n bril heeft en dat ik dan ook zelf met dat ding op ga staan en daar misselijk van word. En dan heb je in ieder geval een idee van waar je het eigenlijk over hebt. Ik heb een belangrijke vraag voor jullie, voor onze luisteraars, want het ingewikkelde met de toekomst is natuurlijk altijd, en met jezelf ontwikkelen, dat we allemaal genoeg te doen hebben. De meeste mensen die kunnen hun dag wel vullen die naar dit programma luisteren. Ze luisteren gelukkig naar dit programma. Dus daar ben ik altijd wel blij mee. Is ook al gelijk weer ontwikkeling. Maar in de schaarste van tijd. Waar zou je, gezien de ontwikkeling van mensen, waar zou je je tijd aan besteden? Waar zou je induiken? Moet je meer meer weten over de ontwikkeling op het gebied van de didactiek, waar we daar meer over wat we daarover leren. Moet je meer duiken in wat we leren over al het hersenonderzoek wat er gedaan wordt? Moet je meer leren over de technologische kanten, wat we daarover allemaal niet weer weten? Dus in die schaarste, wat zou je adviseren, Joop? Waar moet je je tijd aan besteden?
Ik denk dat je vooral je tijd moet besteden aan iets waarvan je denkt van, goh, daar ben ik in geïnteresseerd. En daar zou ik misschien later nog wel eens iets mee kunnen gaan doen. Ook al is dat niet onmiddellijk een beroepsperspectief. Want dat zie je wel, dat bedrijven die in het verleden mensen daar een beetje keuzeruimte in lieten. Dat die achteraf bij de evaluatie toch constateerden dat mensen grosso modo heel verstandige dingen kiezen.
Ja.
Want voor die mensen zelf is die tijd ook schaars. Als die ervoor kiezen om iets op terrein van bloemschikken te gaan doen, dan of ze hebben een enorme passie daarvoor, of zoals ik nou toevallig uit een praktijkgeval weet, gaat iemand die dat dan gedaan heeft anderhalf jaar later een bloemenwinkel starten.
Ja.
D- Dus dan denk je in eerste instantie van bloemschikken. Maar dat blijkt dan dus ook wel degelijk een betrekkelijk rationele keuze zijn. Maar ik zou vooral zeggen, laat mensen daar vrij in. Zorg dat er van alles en nog wat mogelijk is. Zorg als bedrijf, als organisatie vooral, dat er ruimte is. Zowel qua tijd als qua geld. Dat mensen ook weten van oké, ik kan dat doen. Overigens zijn er steeds meer werknemers die dit ook een belangrijk criterium vinden. Als ze ergens willen gaan werken. Dus als jij schaars talent aan je wil binden, dan kan dit ook een element zijn, naast gewoon een fatsoenlijk loon. Maar dat verdienen we in Nederland bijna allemaal, zei hij tussen aanhalingstekens. Maar is dit wel een element waar steeds meer mensen ook waarde aan gaan hechten? En zorg vooral ook dat het niet iets is wat uitsluitend gezien wordt als een beloning voor de goed presterende werknemer. Het zijn vaak juist ook de mensen waar het even niet zo goed mee gaat. Omdat ze het amper kunnen bijbenen, het werk wat ze doen. Of omdat ze erop uitgekeken zijn. Die het hardste nodig hebben om nieuwe kennis, nieuwe vaardigheden te gaan verzamelen. En bied die ruimte dan ook.
Ja, mooi. Wieger, stel je bent L&D, Learning and Development Professional, of je werkt bij de universiteit, je geeft zelf misschien les, je houdt je bezig met de ontwikkeling van mensen. Wat zou je ze adviseren? Waar moeten ze in duiken?
Ik vind het heel lastig om daar een eenduidig antwoord op te geven. Je ziet een aantal terreinen die heel interessant zijn op het ogenblik. Ja. Een aantal collega's van mij, Jan van Tartwerk, Marieke van der Schaaf, zijn heel erg bezig met adaptive expertise. En willen proberen te kijken van, is dat iets wat je echt vast kunt pakken? Wat je mensen in een opleiding mee kunt geven, zodat ze zich eigenlijk al tijdens hun opleiding leren op de expertise ontwikkelen om zich aan te passen aan veranderende omstandigheden.
Dat is de vaardigheid om je aan te passen.
Ja, okay. En dat is binnen het hele hoger onderwijs, HBO, WO, is dat op het ogenblik een heel actueel thema. Van kunnen we daar iets mee? Dus ik denk dat we, werd al eerder genoemd, je hebt op een aantal terreinen gewoon meer onderzoek nodig. Want heel veel van de innovaties die wij, moet ik eerlijk zeggen, een klein beetje beschaamd moet zeggen, is die wij ingevoerd hebben, hebben we eigenlijk heel weinig evidence base onderliggen. En daar mag men best een beetje versterkt worden.
Ja.
Dus zorg ervoor dat er variatie is in dat niet iedereen hetzelfde gaat doen. Misschien is dat wel het belangrijkste. We hebben als onderwijsinstellingen...
Niet alle chips in dezelfde hoek.
Nee, precies. We moeten niet allemaal hetzelfde willen gaan doen.
Ja, dat is ook wel een hele mooie. Ja, dus als je een collega, als je in een team zit, in een team van HR-professionals of zo, of managers, dan zorg dat je allemaal een beetje iets anders kiest.
Variatie en diversiteit zijn bijna altijd behulpzaam om een beter resultaat te krijgen.
Ja, mooi. Tom, jij mag afsluiten. Hoe vind je dat? Dan zit ik weer met die verkeerde schuiven. Ed, ik weet niet wat het is, joh.
Ja, ben ik er?
Ja joh. Het is het weer totaal. Ik faal gewoon twee keer in één programma. Dat gaat echt supergoed.
Ik had er gewoon.
Ik leer toch een hoop, joh.
Ik, live aanwezig was handig.
Wat zou jij adviseren? De learning and development professional. En die mag je heel breed opvatten. Die je zich met de toekomst van leren bezig gaat houden. Welk draadje wil je diegene geven om aan te trekken?
Nou, ik zou natuurlijk zelf denken van begin eens bij die didactiek. Maar dat is meer omdat ik het gevoel heb dat het niet gek is als je daar enig basis in hebt, zeg maar. Zodat je weet waar je naar zit te kijken. Je zult voor de toekomst de illusie niet moeten hebben dat je als learning and development professional het meeste van wat er nodig is om mensen iets te leren zult gaan ontwikkelen. Dus dat je die didactiek echt aan het toepassen bent. Maar wel denk ik dat je goed kan cureren. En een soort van de kwaliteit van het aanbod of hetgeen wat er langskomt of waar mensen mee bezig zijn goed zou moeten kunnen beoordelen. Om gewoon een beetje het kaf van het koren te scheiden. Eigenlijk om voor jouw organisatie de juiste selectie te maken van welke middelen en mogelijkheden zijn er nodig. Misschien zoals Joop zei, het is heel belangrijk om heel veel mogelijkheden te bieden in tijd en in geld. En ik denk ook in suggesties en middelen en zo. Want het is best, er is heel veel aanbod natuurlijk inmiddels. Ook als het gaat om online onderwijs, maar ook digitaal. En in elke vorm. Dus het is best nog een kunst om het juiste te vinden. Zoals jij net eigenlijk als schetste, Glenn, met jouw zoektocht naar die master. Hè?
Ja.
Ja.
Okay.
En als je het dan ook nog in kleine brokjes opknipt, dan heb je dus een nog veel moeilijkere zoektocht uiteindelijk misschien.
Ja.
Ja.
Dus en dan zeg jij didactiek, hè? Dat is al, voor mij is dat al een wetenschappelijke opleiding als je er een beetje in...
Nee joh.
Nee? Waar zou je beginnen? Bij chat GPT intikken, leer mij de basis wetenschappelijk verantwoorde basis van de didactiek. En dan krijg je een half college.
Ja, bijvoorbeeld, ja. Nou ja, ik denk dat je dat helemaal niet nodig hebt om een hele studie erover te volgen. En niet als learning and development professional. Het ligt er natuurlijk een beetje aan. Als je echt materiaal wil ontwikkelen, dan zou dat helemaal niet gek zijn. Maar wat belangrijk is dat je enigszins inzicht hebt in hoe mensen precies ongeveer iets leren. En op die manier moet je snel een selectie kunnen doen. Het is een beetje te kort door de bocht volgens mij. Om dan te zeggen van dat is dan het hele vakgebied didactiek of zo. Maar het gaat er meer om. Er is ontzettend veel beschikbaar. Maar dat is niet per se leerbaar, zeg maar. Hè. Dat is allemaal in elke vorm en in elke structuur aangeboden.
Ja, en dat geeft je de mogelijkheid om een beetje de hypes links te laten liggen. En gewoon te kiezen voor dingen die werken.
Ja, want je moet niet per se het mooiste kiezen natuurlijk. Hè. Tekst is bijvoorbeeld een favoriete leervorm. Hè. We bieden tegenwoordig alles in video aan. Maar als je het heel praktisch maakt, tekst kun je scannend lezen en een video veel moeilijker. Dus je ziet toch dat mensen het best fijn vinden om door een boek heen te bladeren. En dat kan met een video gewoon. Dat is best een inefficiënte leerbron. Wel aantrekkelijk, dus doet wel weer wat met de emotie. Dus nou ja.
Podcast
voordat je zegt, doe maar video. Ja, podcast, ja.
Ja, podcast is ook handig, maar heeft ook zijn nadelen, want daar kun je ook niet echt doorheen scannen, maar je kan ondertussen wel je onkruid wieden of je hond uitlaten. Dat scheelt allemaal weer.
Ja, precies, ja.
Heer, ik dank jullie zeer. Fijn dat jullie met mij mee wilden gaan op deze reis de toekomst in, want dat valt niet mee, want als je aan wetenschappers vraagt hoe de toekomst eruit ziet, dan moeten ze zich wel enigszins ergens op kunnen baseren. Dus dat is altijd ingewikkeld. Maar daar hebben jullie je zeer kranig in geweerd. Dus dank jullie wel, Joop Schippers, Wieger Bakker van de Universiteit Utrecht. En natuurlijk Tom Bos van de Skillstown Group, die overigens net een boek uit heeft. Ik plug hem maar even voor je, Tom. Want dat kan niet vaak genoeg gebeuren. Dan moet je me even helpen, want ik ben ondertussen de kerst is overheen gespoeld.
Ja, de ouderwetse toekomst van opleiden.
Ja, de ouderwetse toekomst van opleiden. Verkrijgbaar in alle betere online boekenhandels. Dank jullie wel. En jij natuurlijk, dank je wel voor het luisteren naar deze aflevering van People Power. Veel meer is te luisteren via de website, namelijk 500 plus aflevering. Schrik niet, peoplepower.radio. Dank je wel.
Meer luisteren? Ga naar peoplepower.radio en abonneer je op onze podcast.